Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 39 in het jaar 2006, aflevering 51 en geen muziekspecial. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, aflevering 51. Hey, wil dat zeggen dat ik weer ga beginnen met reguliere shows? Nou, ja en nee. Het plan is wel om dat te doen. En ik ben ook weer begonnen met het bezoeken van persvoorstellingen. Maar daarvoor moet je wel een voorraadje opbouwen. En ik ben er echt een maand of twee helemaal uit geweest. Ik heb niks gezien. Zwart Boek helemaal gemist. Miami Vice, K3 en het IJsprinsesje. Ik weet nergens van. Maar dat ben ik wel weer aan het opbouwen. En ik heb nu twee besprekingen voor je van toch redelijk actuele bioscoopfilms. En verder kon ik het niet laten om weer wat muziek uit te kiezen. Dit wordt dus een beetje een allegaartje, maar blijf lekker luisteren en dan weet ik zeker dat je je zult vermaken. De filmcast wordt exclusief gedistribueerd via potplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas en ik ben blij dat je luistert.
Achtergronden van het filmnieuws.
Geen premières deze keer, dat pak ik wel weer op als we weer wekelijks gaan verschijnen. Wil je toch weten wat er draait? Ga dan eens naar www.movie-alert.nl. Dus Movie Alert, maar dan met een streepje ertussen. En kijk eens of je de schrijfstijl herkent van al die korte samenvattingen die daar staan. Ik heb zometeen wel een filmbespreking voor je. Ik heb er zelfs twee. Om te beginnen, My Super Ex-Girlfriend. Die draait al een paar weken in de bioscoop. Maar daarnaast ga ik het hebben over de film Snakes on a Plane. En die is nog maar net uit. Ik heb trouwens al besprekingen liggen. Maar die ga ik dus niet voorlezen. Tenminste niet nu. Van The Devil Wears Prada. An Inconvenient Truth. Van Clerks 2. Passion of the Clerks. En van Children of Men. En te zijner tijd komen die allemaal voorbij. Maar het is nog niet genoeg om weer wekelijks te verschijnen. En dan elke keer een actuele review te hebben. Wat denk je? Red je het nog even? En anders kun je op warnas.net/film ook nog 10 reviews vinden die, dat was een beetje raar, die doken opeens op toen ik de boel eens op zat te ruimen. Het gaat om besprekingen die ik in de afgelopen 7 jaar gewoon vergeten ben om op de site te zetten. Of waarvan de opdrachtgever me vroeg om een periode van exclusiviteit. Dat gebeurde ook nog wel eens. Sommige van die films zijn inmiddels 4 of 5 jaar oud, maar de grappen zijn... Nou ja, je kent me, de grappen zijn nog veel ouder. Ik geef je de titels, misschien word je dan nieuwsgierig. Het gaat om Van Helsing, The Weight of Water, The Girl Next Door, die is nog redelijk actueel, Taxi 3, Killing Me Softly, Jungle Book 2, Insomnia, Capote, nou die is heel recent, was ik gewoon vergeten dit jaar, Brokeback Mountain, heb ik ook besproken, die review heb ik in de tijd met opzet niet geplaatst, maar hij staat er nu dan toch. En verder vind je dan nog reviews van Bewitched en van Date Movie. En daarmee komt het aantal besprekingen dat op mijn site staat op 693. Er zit dus weer een mijlpaal aan te komen. En tot zover wat we dan maar bij gebrek aan beter het nieuwsblok zullen noemen.
I'm
minds and their eyes with tongues so reptilian. This industry's venomous with cold-blooded cinnamon. No need for nervousness, it's just a little turbulence. Town to downtown, snakes on a block. I suggest you grab your ankles and kiss your ass goodbye.
Yeah! Who's your daddy now, bitch?
De groep Cobra Starship mocht het nummer maken voor bij de aftiteling van Snakes on a Plane. En nu ik het daar toch over heb.
Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking.
Sean heeft een leuke vakantie gepland op Hawaii. Lekker met zijn motorfietsje door de bossen crossen en af en toe een beetje surfen. Helaas is hij getuige van de brutale moord op een openbaar aanklager. De dader is Eddie Kim, een crimineel die nergens voor terugdeinst. Helaas wordt Sean, gespeeld door Nathan Phillips, ontdekt. En hoewel hij weet te ontsnappen, is hij vanaf dat moment zijn leven niet zeker. Samuel L. Jackson is deze keer FBI-agent Neville Flynn, de man die Sean op het nippertje weet te redden als Kims handlangers hem op het spoor zijn. In ruil daarvoor wil Flynn wel dat Sean tegen Kim zal getuigen. Een getuige als deze maakt een veroordeling vrijwel gegarandeerd. Sean zit daar natuurlijk niet echt op te wachten, maar levenslang over je schouder kijken is ook niet alles. Kim heeft er dus belang bij dat Sean de rechtszaal niet haalt, maar het is natuurlijk niet zo simpel om iemand aan boord van een vliegtuig, die ook nog eens door twee FBI-agenten wordt bewaakt, om te leggen. Kijk, hij had gewoon op internet moeten publiceren dat Sean een 14e-eeuwse keizer over de islam had geciteerd. Dan had dat toestel afgeladen gezeten met zelfmoordterroristen. Maar ja, met makkelijke plannen maak je geen leuke films. Eddie kiest dus voor een andere truc. Hij laat een gigantische lading slangen aan boord brengen en zorgt er dan ook nog eens voor dat de traditionele Hawaïaanse bloemenkransen bespoten zijn met feromonen. Dan is het nog een kwestie van een openingsmechanisme op de kist en je weet zeker dat het een spannend vluchtje zal worden. Tot zover, wat mij betreft, het verhaal. Ach, er gebeurt nog wel het een en ander, maar het komt hierop neer. De slangen ontsnappen, zaaien dood en verderf en het is aan Neville Flynn en wat heldhaftige bijfiguren om de zaak recht te trekken. Een tweede verhaallijn speelt zich af op de grond, waar Flynn's collega's een slangenkenner opdrommelen die daarna geregeld op sombere toon vertelt dat er geen redden meer aan is. Verder zijn er nog wat aparte types aan boord, zoals een beroemde zanger met smetvrees, een stewardess die aan haar laatste vlucht bezig is en hoopt dat iedereen lekker gaat slapen, twee kleine jochies die reizen zonder begeleiding en een tuttig zakenvrouwtje met een hondje. De film zwalkt aan het begin van thriller naar komedie. Dat is op zich niet onaardig, maar bij het middelste gedeelte heb ik wat bedenkingen. Als de slangen de cabine bereiken, vallen er namelijk een heleboel slachtoffers. Een smoorverliefd stel dat de wc even bezet houdt om het lidmaatschap van de Mile High Club veilig te stellen bijvoorbeeld. Om onduidelijke redenen schroeft de jongen ook de rookdetector van het plafond en zo duikt een slang het hokje binnen. Partytime! De aanvallen van de slangen zijn behoorlijk onsmakelijk. Ze bijten heus niet alleen in enkels en bovendien beginnen sommige slachtoffers na verloop van tijd behoorlijk te verkleuren en op te zwellen. Als er dan ook nog met pus gevulde bijtwonden moeten worden leeggedrukt, vind ik dat we het stikkertje actiefilm maar weer los moeten krabben en hier het predicaat griezelfilm op moeten plakken. Maar dat zeggen ze er nergens bij. Wat me verder stoorde, al is Snakes on the Plane zeker niet de enige actiefilm waarbij dit verschijnsel zich voordoet, is het feit dat er ruim 50 doden vallen, maar dat niemand daar ernstig mee lijkt te zitten. Alleen om een baby en een klein jochie maakt het verhaal zich druk. Maar ondanks de talloze andere passagiers die in slangensnacks veranderen, is de uiteindelijke landing van het toestel duidelijk een gevalletje eindgoed, al goed. Kijk, dan een hufterige zakenman gegrepen wordt en dat we daar juist om moeten klappen, vind ik niet meer dan redelijk. Maar over die 49 andere doden, die allemaal opgezwollen in hun stoel liggen, hoor je niemand. Niemand kijkt zelfs maar of ze nog leven. Het is ieder voor zich en alleen voor een onbeheerde zuigeling willen de overlevenden dan nog wel wat moeite doen. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken, eerlijk gezegd. Een soort herdenkingsdienst aan het eind zou ook wel mooi geweest zijn, ik noem eens iets. De film stikt trouwens van de fouten. Slangen komen bijvoorbeeld uit de bakken voor handbagage vallen, hoewel daar vanuit het ruim helemaal geen toegang toe is. In grote delen van het vliegtuig zou het trouwens zo koud moeten zijn dat die beesten spontaan aan een winterslaap begonnen. En afgezien daarvan werkt het mechanisme om de slangen vrij te laten kennelijk op druk. De kisten gaan open op 35.000 voet en die slangen zaten dus in een ruim dat niet op cabinedruk wordt gehouden. Ik ben geen dierenarts, maar volgens mij hadden ze het opstijgen dan ook niet overleefd. En dan nog wat. In Hawaii zijn helemaal geen slangen. En het verhaal legt dan ook omstandig uit dat ze eigenlijk uit Amerika zijn gehaald. Maar zo'n stunt zou hoe dan ook gewoon te veel voorbereidingstijd kosten. En zo lust ik er nog wel een paar. En de film bouwde duidelijk niet voldoende krediet bij me op om zulke dingen dan maar te negeren. Al met al vond ik Snakes on a Plane, ondanks het veelbelovende begin en het feit dat Samuel L. Jackson zich duidelijk kostelijk amuseert, geen voldoende waard. Het was me allemaal iets te onsmakelijk voor een film die zich afficheert als een vrolijk potje knokken boven de wolken. Daarnaast zijn al die zwakke plekken bloedirritant. Oké, nog eentje dan. Hoe kon Eddie Kim de identiteit van een snel wegrijdende motorcoureur achterhalen? Nee, er zat geen nummerplaat op die fiets. En hoe wist Flynn dat Sean in gevaar was? Vragen, vragen, vragen. Wacht maar op de DVD. Dat is vroeg genoeg. Snakes on a Plane krijgt van mij een 5. Maar ja, Samuel L. Jackson kan het wel leuk vertellen hoor. Tenminste, hij stond op mijn voicemail en hij was erg enthousiast.
Well, that sounds crazy, but I don't give a damn. Because Snakes on a Plane just might be the best motion picture ever made. It's that good. So listen up. Forget about your regular job. Sucking up to a boss you really hate. And stop wasting all your free time throwing up bricks on the basketball court. And for God's sake, quit trying to pump up those muscles. Just hop on that greasy bike. Go get your homeboy, Jamie. And go see Snakes on a Plane. The one summer blockbuster that will take a big nasty bite out of your butt. It's simple. Do as I say and you live. You don't want to mess with me on this one because I will come after you. You hear me?
To replay. Ja, ik denk dat ik maar eens een geheim nummer neem, want elke gek kan mij tegenwoordig bellen. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar ik heb er de afgelopen weken een heleboel bewonderaars bijgekregen. Die sturen ook hele leuke fanmail en dat had iets te maken met Plaza nummer 17. En daarom vond ik dat ik het volgende plaatje wel verdiend had. Ik draai het dus puur voor mezelf.
Yeah!
Everybody shout out loud. A star is born.
Just remember, in the darkest hour, when Nee.
Zeg, wat zit jij nou te doen? Ik word er helemaal zenuwachtig van, weet
nou,
je dat?
Nou, ik zit te kijken of de nieuwe filmcast al online is. Dus ik klik op reload, hè. Nee. Want je weet het nooit. De ene keer is het vrijdagmiddag. Nee. En de andere keer is het zondagochtend.
Ja, maar dan ga je toch niet de hele tijd zitten klikken om te zien of het er al is. Dat kan toch handiger?
Oh ja? Hoe dan? Leg mij dat dan eens uit. Dat wil ik dan wel eens weten.
Nou, gewoon. Je gaat naar filmcast.nl en dan schrijf je je in voor de mailinglist. Krijg je elke keer een mailtje van Martijn zodra de nieuwste aflevering online staat. Met extra leuke links en de tv-tips om nog even rustig na te lezen en in je agenda te zetten. Is ideaal, is dat.
Oh, en is dat heel duur? Want dat wil ik wel, maar het gunt erbij natuurlijk ook niet op mijn rug.
Man, dat kost niks. Dat is helemaal gratis. Dat is juist zo mooi.
Nou, dan wil ik dat ook meteen. Dus ik ga naar www.filmcast.nl.
Ja?
Ja.
En dan daar zie je het bij mailinglist. Oh, nou, naam invullen, klaar. Makkelijk, hè?
De Filmcast mailinglist. Een extra service van de Filmcast. De leukste podcast van Nederland. Over film. www.filmcast.nl.
Ik heb nou heel hard een borrel nodig.
Ik voel mezelf heel erg vies. Heel erg vies.
Once in a while, maybe you will feel the urge to break international copyright law by downloading MP3s from file-sharing sites like Morpheus or Grokster or LimeWire or Kazaa. But deep in your heart, you know the guilt would drive you mad, and the shame would leave a permanent scar. 'Cause you start out stealing songs, then you're robbing liquor stores and selling crack and running over school kids with your car. So don't download this song. Stars where you belong. Go and buy the CD like you know that you should. Oh, don't download this song.
Oh, you don't wanna mess with the RIAA. They'll sue you if you burn that CD on. Doesn't matter if you're a grandma or a seven-year-old girl, they'll treat you like the evil, hard-bitten criminal scum you are. So don't download this song. Take away money from artists.
Ik denk dat al mijn nieuwe fans het roerend met mij eens zijn. Het liedje is mij op het lijf geschreven. A Star is Born uit de Disney film Hercules. En omdat het zo kort was, draaide ik er meteen wat leuks achteraan. Een nummer van Weird Al Yankovic, een door mij zeer bewonderde artiest. Zijn nieuwe album Straight Outta Linwood is uit. En dit nummer moet je dus aansporen om dat album niet illegaal te downloaden. Don't download this song. Hoeft ook niet, het album is inmiddels uit Amerika onderweg naar mijn brievenbus. En ik zal er zeker iets uit gaan draaien als de postbode tenminste de moeite kan doen om ze een beetje op te schieten. Geen tv-tips deze keer, maar iets anders. Een van de redenen dat ik toch weer een show maak is het volgende. Op 23 september 2006 overleed Sir Malcolm Arnold. Dat zal je niet meteen iets zeggen, maar het was een componist van onder andere filmmuziek. En één van zijn nummers ken je geheid, dat is de Colonel Bogie Mars uit Bridge on the River Kwai. En dat moet ik dan meteen weer corrigeren, want hij schreef dan wel de hele score voor die film. En dat ook nog eens als haastklus, want binnen 10 dagen moest het af. Maar juist die Bogie Mars baseerde hij op een al bestaand liedje. Het bestaat al sinds 1914. En dat liedje kende ook iedereen, want er werd in de Tweede Wereldoorlog een liedje over Adolf Hitler meegezongen op die melodie. En dat ging als volgt. Let op hoor, gaat hij zingen. Hitler has only got one ball, Göring. Has two but very small. Himmler is rather similar, but poor old Goebbels has no balls at all. Zongen ze allemaal in Engeland. En Arnold voegde aan dat liedje, wat dus zo'n eigenaardige reputatie had eigenlijk, een contra-melodie toe. En die gaat zo. En het werd dankzij Bridge on the River Kwai opeens een serieus strijdlied. Het was eigenlijk gewoon een ordinair straatliedje, maar het werd een serieuze battle hymn, noemen ze dat. En toch heeft die man ook genoeg liedjes zelf verzonnen, waaronder 9 symfonieën en nog wat losse klassieke stukken, zoals het officiële lied voor de school van zijn dochter heeft hij ook gecomponeerd. De man is door klassieke muzici en mensen die zich bezighouden met klassieke genre nooit helemaal serieus genomen. Waarschijnlijk omdat hij helemaal geen capsones had en gewoon elke opdracht aanpakte en dan zijn uiterste best deed. Ja, en ik weet uit ervaring, dan duurt het nog wel eens even voordat ze je gaan waarderen. Ik mag dat wel. Daarom draai ik 2 stukken van hem. Aan het eind van deze filmcast hoor je een klassiek stuk, namelijk een sonatine voor klarinet en piano. En daar zit je nu ook al naar te luisteren hoor. Ik praat er alleen doorheen. Zie je wel dat je daar helemaal niet dood van gaat of doof van wordt van klassieke muziek. Maar nu draai ik dat befaamde stuk, de Colonel Bogie March. de Colonel Bogey March, die trouwens ook een keer gebruikt is voor een commercial van het kruidendrankje Unterberg. Dat bestaat misschien niet eens meer, dat weet ik niet. Maar dat liedje zong ik op mijn 9e dus hardop. Niet de originele tekst, maar een liedje over een kruidendrankje. Want ja, dat kende ik uit mijn hoofd. Hoewel ik dat drankje toen uiteraard nooit geproefd heb en nog niet. Tijd voor de tweede filmbespreking. Misschien heb je hem al gezien in de bioscoop, maar in dat geval kun je gewoon lekker wegdromen bij mijn zoete bariton. Ik ga het hebben over My Super Ex-Girlfriend. En hoe zullen we dat vandaag eens aanpakken? Chronologisch en dan stoppen op circa 1/3 van het verhaal en dan nog wat puntige observaties? Of eerst een soort column over een onderwerp dat niet ter zake lijkt te doen en dan listig een verband leggen met het verhaal van deze film? Nou, ik ben een beetje moe, dus laten we het eerste maar doen, dan hebben we dat maar gehad. Wat we hier zien, en ik zet het straks nog even op het bord, dames en heren, dus u hoeft nu niet mee te schrijven. En ik heb ook liever dat jullie nu even luisteren. En dan kunnen jullie straks tijdens het practicum weer ouwe hoeren tot je erbij neervalt, ja? Maar goed, wat we hier hebben is een standaard romantisch verhaaltje waarbij het fout gaat omdat zij een jaloers, psychotisch type blijkt te zijn. Zij neemt wraak. Hij gaat te raden bij zijn beste vriendin, een vrouwelijke collega die hem behandelt of ze zijn zus is. En dan blijkt dat die twee eigenlijk prima bij elkaar passen, hoewel ze dat al die jaren niet door hadden. De komische elementen bestaan dan uit de wraakoefeningen van zijn ex, want zoals William Congreve al schreef: Heaven has no rage like love to hatred turned, nor hell a fury like a woman scorned. En dat wordt wel eens afgekort tot Hell hath no fury like a woman scorned. Maar goed, ik vertel jullie natuurlijk niets nieuws. Want de filmcast, dat weten we allemaal, trekt toch de betere klasse podcastluisteraar aan. Maar wat is nu de twist? Wel, die ex is een superheldin. Niets bijzonders, gewoon Superman met lang haar. Overdag beheert ze een kunstgalerie en indien nodig piept ze er even tussenuit om als G-girl overvallers op te pakken, verdwaalde raketten uit de lucht te plukken en meer van dat is het een vogel, is het een vliegtuig, gelul. Een en ander wil zeggen dat de wraakacties van deze dame, overigens gespeeld door Uma Thurman, wel van een heel andere orde zijn dan het roddelen over je seksuele techniek of het laten bezorgen van pizza's om 2:30 s'nachts. Als Supergirl kwaad wordt, gooit ze bijvoorbeeld een levende haai door het raam naar binnen. Dat is andere koek. Het is echt schokkend om te zien hoe weinig originaliteit er verder in het personage van G-Girl zit. Ze lijkt in elk opzicht op Superman, al heeft ze haar krachten dan te danken aan een meteoriet die ze aanraakte toen ze een jaar of 17 was. Verder is het precies hetzelfde verhaal. Geheime identiteit, lullig brilletje, vliegen op eigen kracht en onkwetsbaar. En zoals Superman Lex Luthor als aartsvijand heeft, zo heeft G-Girl geregeld bonje met Professor Bedlam. Hommage? Wel nee. Gewoon luiheid. Die Bedlam is eigenlijk nog het leukste onderdeel van deze film. Hij wordt gespeeld door de Britse komiek Eddie Izzard. In het dagelijks leven een onnavolgbare excentriekeling, maar als superboef een vrij beheerst en droog komisch type. Bedlam legt aan iedereen die hem, al dan niet per ongeluk, een superboef noemt, uitgebreid uit dat hij A. niet super is, dus dat hij geen bijzondere krachten heeft, en dat hij B. ook helemaal geen boef is. Wel heeft hij een aantal boeven in dienst, die zijn vuile werk opknappen. Bedlam en G-Girl kennen elkaar trouwens nog van de middelbare school. Zo ongeveer het enige wat Superman en Lex Luthor niet van elkaar kunnen zeggen. Dus, resumerend, jongen, gespeeld door Luke Wilson, ontmoet meisje. Meisje blijkt bezitterig en paranoïde. Relatie wordt verbroken. Meisje neemt wraak. En dan wordt de jongen benaderd door iemand die beweert te weten hoe haar superkrachten uitgeschakeld kunnen worden zonder dat ze zelf gewond of gedood zal worden. En of hij dan even als lokaas wil dienen. En dat wil hij uiteindelijk wel, want zeg nou zelf, het is vrij vervelend als je op je werk een presentatie staat te houden en een wel zeer plaatselijke wervelstorm neemt vervolgens al je kleren mee. Misschien klinkt dat grappig, maar eigenlijk is dit een stom vervelende film. De romantische stukjes zijn ook meteen te klef voor woorden. De bijfiguren en de hoofdkarakters komen regelrecht uit het handboek voor de beginnende scenarist. De grappen zijn wel leuk bedacht, maar worden rottig en ongeïnspireerd uitgevoerd. En al met al was ik het na een uurtje eigenlijk al meer dan zat. Het is dat ik fan ben van Eddie Izzard, anders was ik eerder weggegaan. Maar goed, ik zie misschien wat te veel films de laatste jaren. Ben je voor het laatst naar de bioscoop gegaan voor bijvoorbeeld Harry Potter of The Matrix, dan is dit waarschijnlijk best aardig. Ho, 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 ik heb de bel ook wel gehoord, maar dat is een teken voor mij, niet voor jullie. Ik heb nog huiswerk te verdelen. Voor de volgende keer kijken we allemaal naar Bangkok Anal Queens deel 3 en wil ik een analyse van de motivatie van Fook Mi om paaldanseres te worden, hoewel ze in een nieuwe BMW rijdt. Minimaal 500 woorden, class dismissed. My super ex-girlfriend krijgt een 5. En daar mag ze heel blij mee zijn.
En dat is helaas alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn filmbesprekingen nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net/film. Tenminste, als ik er dus aan denk om ze na het voorlezen ook nog even online te zetten. En als je lid wordt van de Filmcast mailinglist, vele gingen je voor, dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. Dat regel je op filmcast.nl. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. De laatste plaat is, zoals gezegd, van Sir Malcolm Henry Arnold, een sonate voor klarinet en piano. Ik vond het leuk dat je luisterde. Ongetwijfeld tot een volgende keer bij de Filmcast. Nog steeds de allerbeste podcast van Nederland. Over film. Hoewel. Thank you.